verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 125. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heere vertrouwt. En gelijk het gebergt dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid. 1 en 2 van 125. We lezen uit de psalmen, de 63ste. En als we deze psalm hebben gelezen, zingen we uit psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. Psalm 31, het 15e vers. We lezen dus de 63ste psalm. Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven, mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen, mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik u weer gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nachtwaken, want gij zijt mij een hulp geweest. En in de schaduw van uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld van het zwaard, ze zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen, want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Wij doen belijdenis van ons geloof en we doen dat in de woorden van de 12 artikelen. Spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen vanavond verder in de 84ste psalm. Vanmorgen lazen we het eerste gedeelte, de eerste 5 versen. En we overdachten die versen. We vinden onze tekst vanavond in de versen 6 tot en met 9. Psalm 84, de versen 6 tot en met 9. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen ganzen rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Tot zover. Wij willen samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Groot en heerlijk God, wij mogen vanavond ook weer voor uw heilig aangezicht naderen in ons gebed. Het past ons om uw naam allereerst te erkennen met dankzegging, want u hebt ons deze gelegenheid nog weer gegeven om samen te komen rondom uw woord voor de tweede maal op deze dag. En we mogen opnieuw horen wat gij tot ons te zeggen hebt. En laat het ons nu maar van meet af met dankbaarheid, maar ook met eerbied vervullen, heren, als wij naar uw woord mogen gaan luisteren met dankbaarheid, omdat dit de woorden van het eeuwige leven zijn. En er is niets waar een mens, een zondig mens, zoveel belang bij heeft dan juist bij die woorden, waarin hem verteld wordt hoe hij zalig kan worden en hoe het weer goed kan komen tussen God en zijn ziel. Met dankbaarheid, heren, laten we zo mogen luisteren, want dat woord van u, dat is het ware woord. Dat is het woord dat betrouwbaar is. Dat is het woord waar we ons op verlaten kunnen in leven, maar zelfs ook in sterven. Maar tegelijkertijd, Heere, laten we luisteren met eerbied, want het is uw woord. Het gaat maar niet om een mensenwoord waar we mee kunnen doen wat we willen. Het gaat niet om een mensenwoord dat we naast ons neer kunnen leggen, ongestraft. Maar het gaat om het woord van de levende God. Heere, en dan past ons niet alleen aandacht, maar dan past ons ook gehoorzaamheid. Dan betaamt het ons dat we het geloven zullen wat gij zegt. En dat we het doen zullen wat gij zegt. En dat we ons onder zullen buigen onder alles wat gij zegt. Heren, en dat zijn nou juist de dingen die bij ons van nature niet te vinden zijn. Die zoekt u ook tevergeefs. Geloof, gehoorzaamheid, bekering. Daders van het woord zijn wij van onszelf uit niet. Zelfs al luisteren we met onze oren, zelfs al besteden we aandacht aan uw woord, zelfs al stemmen we het woord ook nog toe, en al vallen we erbij, dan nog, Heere, dan ontbreekt het ons aan de daad. En daarom, als we dan vanavond weer het voorrecht hebben dat we mogen luisteren, laten we dan inderdaad met eerbied mogen luisteren, eerbied die ook resulteert in die gehoorzaamheid die ons past. Dat we uw woord ook waarlijk aannemen, niet als eens mensenwoord, maar als het woord van God. En dat we het zo bewaren ook, meenemen straks ook de kerk uit en het overleggen in onze harten, het overleggen in het binnenste van onze gedachten, er werkzaam mee zijn, het tot u terugbrengen, Heere, er voor de genadetroon werkzaamheden mee hebben, opdat wij niet rusten voordat we de kracht van dat woord zullen hebben ervaren. Heere, dat kunt u ons in de kerkdienst laten ondervinden, en daar weet uw volk van, dat zonder de prediking wel eens hebben mogen zitten, terwijl dat woord kracht deed. Maar het kan ook wezen dat u het ons meegeeft en dat het in de week die voor ons ligt die kracht gaat oefenen. Maar dan moeten we het wel bij ons hebben en in ons hart meedragen. En dan moet het in onze overleggingen blijven, in onze overdenking. Heren, maar wat u ook doet en wanneer u het ook zou willen doen, maar laat ons toch mogen ondervinden dat uw woord levend en krachtig is. En dat het wat uitwerkt. Dat het tot bekering brengt, dat het op de knieën dringt, dat het aan uw troon verbindt, dat het in onze ellendige en nooddruftige toestand binnenkomt als dat woord dat zalig spreekt. Als dat woord dat bemoedigt, maar ook als dat woord dat alles afneemt wat van u niet is. En wat we onszelf hebben wijsgemaakt en onszelf hebben aangepraat en onszelf hebben vergaderd. Heren, want dat kan ook nog gebeuren dat de mens zich vanzelf van alles en nog wat wijs maakt. Of dat we ons wat wijs laten maken door anderen die al gauw klaarstaan met handen opleggen en zo. Maar doe ons ervaren, Heren, dat we inderdaad ook afgebroken moeten worden. Juist ook met het oog op het avondmaal. Dat wij midden in de dood liggen. En niet alleen de eerste keer, maar ook bij vernieuwing en bij herhaling. En dat dat eigenlijk ook nooit anders zal zijn, zolang wij in het lichaam der zonden zijn. Maar dat het er altijd maar weer om zal gaan in de praktijk van het leven. Ook dat we het leven buiten onszelf zoeken. Die enige die tegelijk de volmaakte zaligmaker is, in wie ook alles te vinden is. En Heere, om hem gaat het. Om hem gaat het ook in het sacrament. Mag er dan zo plaats voor hem zijn, gemaakt door u, door uw geest, die ontgrondt, die ontledigt, maar die ook behoefte geeft, ware zielsbehoefte werkt, om hem te mogen kennen en te vervolgen om hem te kennen en in hem gevonden te worden, niet hebbende onze eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid die uit hem is door het geloof. Heere, zegen zo uw woord en heilig het aan ons hart. Laat uw geest in ons midden werkzaam zijn, tot roem van uw genade, opdat het ons goed mag zijn in uw huis. En Heere, ook als het woord ons gaat raken, in die zin gaat raken dat we ons niet meer zo geriefelijk en gemakkelijk gaan voelen, maar dat wij ontdekt worden en dat wij ontgrond worden en dat we ledig gemaakt worden, laten we er dan ook voor buigen. We hebben niet alleen maar bemoedigingen nodig. Er zullen er wellicht ook in ons midden zijn die juist geen bemoediging nodig hebben, maar die het voor het eerst of opnieuw zullen moeten gaan zien waar het heen gaat als we zonder u leven, als we met wat godsdienst genoeg en tevreden zijn, zonder de ware God en zonder de ware Christus te kennen. Maar Heere, wilt gij dat woord dan maar in ons midden uitdelen, nadat u weet dat een ieders behoefte is, een behoefte die we zelf kennen of waar we zelf ook nog onkundig van zijn, maar dan toch een behoefte zoals u die daar ziet liggen. Geef door uw geest dat uw woord op het juiste adres terecht mag komen en dat uw woord ook door die geest mag worden toegepast aan het hart van een ieder van ons. Heere, wij vragen u dat u gedenken wilt aan de verkondiging van uw evangelie overal, waar vandaag dat woord gebracht is en nog gebracht wordt in deze avond. Komt er dan ook in mee en wilt u uzelf daarin verheerlijken en uw rijk uitbreiden en uw naam groot maken door er nog velen uit Satans macht te verlossen en ze te brengen tot de kennis, de ware kennis van de weg des heils. Zegen hen die gij daartoe geroepen hebt als dienaren om dat evangelie uit te dragen en wilt u uw rijke gunst daarin betonen. In dat verband willen we u ook bidden voor onze Theologische Universiteit, waar de werkzaamheden deze week weer zullen gaan beginnen. Heere, wilt u docenten en alle die daar onderwijs geven met uw geest voorlichten en de bekwaamheid geven om op wetenschappelijk gebied bezig te zijn en de theologie te onderwijzen, maar om dat ook zo te doen, Heere, dat ze erbij op het oog hebben de vorming en de toerusting van hen die straks arbeiden zullen in uw wijngaard, en dat ook diegenen die die opleiding ontvangen door uw geest mogen worden bekwaamd, niet alleen tot het volgen van de studie en tot het afleggen van tentamens enzovoort, maar dat zij ook dat onderwijs privé van uw geest zullen mogen zoeken en zullen mogen ontvangen. Zo ook toegerust te worden tot het werk wat gij straks geven wilt. Heren, wij bidden u voor het werk op het zendingsveld, voor hen die daarheen zijn gegaan als uitgezondenen om de blijde boodschap te verkondigen daar waar dat woord van u onbekend is of nog maar nauwelijks bekendheid heeft verkregen. Denken ook aan diegenen die in een of andere relatie staan met onze gemeente. We vragen u ook voor broeder en zuster Wessels die deze week op reis zullen gaan om hun kinderen in Botswana te gaan bezoeken. Geeft u hen uw geleide op de weg daarheen en geeft u hen daar met hun kinderen een gezegende tijd. En wilt u ze op uw tijd ook in welstand weer terugbrengen. We bidden u ook voor Kobi Visser die zelf de reis gaat maken. En dat u ook haar dan die begeleiding en die zorg wilt geven die ze nodig heeft op weg daarheen. En als ze straks daar weer verder mag gaan samen met haar man in het werk dat u hen gegeven hebt. Heere, geef hen dan moed en kracht om verder te gaan en zegen dat werk ook. Laat uw gunst er rijkelijk openbaar komen. Denk aan allen die gij op een eenzame post geplaatst hebt en die een taak gekregen hebben van u. Soms heel wat moeilijker dan het werk in onze Nederlandse samenleving. Heren, wilt gij uw koninkrijk wereldwijd doen komen en wilt gij zo het rijk van de boze afbreken? Hoor ons, o God, niet om enig recht aan onze kant, niet om enige verdiensten, maar geeft u om Jezus wil ons nog verhoring en een antwoord op onze beden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het derde en het vierde vers. Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht. En vers 4, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Opnieuw luisteren we naar de dichter van de 84ste psalm, de pelgrim die onderweg is naar Jeruzalem met anderen, want ze maakten die reis meestal gezamenlijk. Maar het was toch ook weer een hele persoonlijke beleving voor hem. Hij mocht die dan delen met anderen en hij mocht ook van zichzelf iets bij anderen herkennen. En vandaar dat hij zo nu en dan ook in het meervoud spreekt. Als hij zichzelf en zijn eigen gevoelens vertolkt, dan weet hij dat hij daarmee tegelijkertijd ook de gevoelens van anderen vertolkt. En dat is met name in onze tekst het geval. Vanmorgen sprak hij heel persoonlijk, mijn ziel. Maar nu heeft hij het in onze tekst over de anderen ook. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Maar te midden van datgene wat hij hier beschrijft is ook zijn eigen beleving getekend. We zagen vanmorgen dat hij sterk verlangde naar het huis des Heren. Dat hij een heimwee had naar Gods voorhoven. En dat hij smeekte, de Heere smeekte om daar te mogen komen en daar ook welkom te mogen zijn. Vanavond gaat het in dat gedeelte van de psalm dat onze aandacht heden vraagt om datgene wat er onderweg gebeurt als hij met die anderen onderweg is naar het huis Gods. En het eerste waar wij dan op letten, omdat de tekst ons daar allereerst bij bepaalt, is de vraag, wie zijn dat nou eigenlijk, die pelgrims, die mensen die onderweg zijn? Wat zijn een paar kenmerken van die mensen? Waar worden ze nou door getypeerd? Wat kun je van hen zeggen? Nou, de dichter zegt inderdaad wat van deze mensen. Hij geeft een paar merktekenen. Het zijn degenen wier sterkte in God is. En het zijn degenen, daar hebt u een tweede merkteken, in welker hart de gebaande wegen zijn. Twee dingen. Hun sterkte is in God en in hun hart zijn de gebaande wegen. Nu, wat betekent dat? Wat wordt er bedoeld met hun sterkte die in God zou zijn? Is dat lichaamskracht waardoor ze in staat zijn om die reis te maken? Die reis die menigmaal toch vermoeiend was. En hoe verder je weg woonde van Jeruzalem, hoe langer uiteraard die reis duurde. En dat was niet zo eenvoudig als dat het vandaag is. Men moest dat te voet doen. En er waren gevaren onderweg, er waren vermoeienissen onderweg, er waren soms ontberingen onderweg. Het hing er maar vanaf waar die weg helemaal heen voerde. Dan moeten ze natuurlijk van ogenblik tot ogenblik en van dag tot dag gesterkt worden, kracht ontvangen, om lichamelijk in staat te zijn om verder te gaan, bedoelt de dichter dat. Gemeente, ik zou niet willen zeggen dat hij dat uitsluit en dat het daar helemaal niet om gaat. Natuurlijk, een mens heeft ook voor het reizen op zich al kracht van boven nodig om het te kunnen volhouden. Maar dat is toch de hoofdzaak niet. Ik denk dat het om een meer geestelijke zaak gaat vooral. Geesteskracht. U vergeet toch niet dat pelgrims in zichzelf ook maar zwakke mensen zijn. En dat geldt van de pelgrims daar en toen. Dat geldt ook van degenen die pelgrims geworden zijn op weg naar het hemelse Sion. Dat geldt ook van degenen die vreemdelingen op aarde geworden zijn en die er weet van gekregen hebben dat hun burgerschap in de hemel is en dat ze nu weten en daarin ook leven dat ze hier geen blijvende stad hebben, maar de toekomende zoeken. Dat zijn geen mensen die in eigen kracht verder kunnen. Wat heeft God uitverkoren? Het zwakke en het onedele en het verachte. Nu, daar hebt u dan een nieuwtestamentische typering van die pelgrims, van die vreemdelingen. Het zwakke en het onedele en hetgeen niets is. Krachten hebben ze niet. Bronnen waar ze uit kunnen putten hebben ze ook niet. Op elkaar leunen, dat gaat ook niet. Hun sterkte is in God. U begrijpt, daarmee worden ze getypeerd als diep afhankelijke mensen. Als diep afhankelijke mensen die er weet van gekregen hebben dat ze het allemaal van de Heere moeten ontvangen. Hun sterkte is niet in henzelf, want dan zouden ze bij zichzelf nog te raden kunnen gaan. En dan zouden ze zichzelf nog overeind kunnen helpen. En dan zouden ze zelf nog verder kunnen gaan. Nee, hun sterkte is in God. Zij hebben niks. Ze moeten altijd weer met lege handen naar de troon der genade. Ze moeten het bij de Heere zoeken. Klein van kracht en zwak van moed in zichzelf zijn ze. En dan moeten ze op weg en dan hebben ze vijanden en vijandelijke dingen die ze tegen kunnen komen. Dingen die hun krachten verre te boven gaan. En zo is het voor hen noodzakelijk, absoluut noodzakelijk geworden in al hun lichamelijke en geestelijke zwakheden, om zich voortdurend tot God te wenden en te zeggen, Heere, ik heb niets en ik moet het weer van u hebben. Hun sterkte is in God. Net zoiets als wat we vanmorgen zeiden toen het ging over die pelgrim en zijn verlangen, dat hij uitriep tot de levende God. Hij ligt midden in de dood. En daarom die levende God en dat leven uit God is onmisbaar voor hem geworden. Daar zoekt hij naar, daar jaagt hij naar, daar hongert en dorst hij naar. En zo is ook de levenskracht voor deze pelgrim iets wat hij buiten zichzelf moet zoeken. Dat is ook met de ware avondmaalganger zo. Die kun je ook hiermee typeren. Die zijn sterkte ligt ook in God. Die zijn vrijmoedigheid om de dood des Heren te verkondigen ligt ook in God. En die moet hij van de Heren hebben. De vrijmoedigheid en alles, de juiste gezindheid en de gesteldheid des harten, de honger en de dorst, het verlangen, het ligt allemaal in God. Want hij brengt niets voort dan kwade vruchten. En het tweede kenmerk van deze pelgrims is dat ze in hun hart de gebaande wegen hebben. Nou, dat vereist enige verduidelijking. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat zijn de gebaande wegen die in hun hart zijn? Betekent dat, misschien is dat wel de eerste gedachte die bij ons bovenkomt, betekent dat dat die pelgrims voordat ze van huis gingen, ik zeg het heel simpel, de landkaart er even bij genomen hebben en dat ze gekeken hebben hoe ze die reis moeten maken, waar langs welke wegen, langs welke kruispunten, welke dorpen ze passeren, zodat ze, als ze onderweg zijn, dat beeld van die landkaart voor zich hebben en weten, hier moeten we rechts en daar moeten we rechtdoor. En hebben ze dat zo in hun hart, de weg naar Sion, hebben ze dat overlegd en overdacht en eventueel met elkaar ook besproken? En is dat wat hier bedoeld wordt? Of wordt met die wegen bedoeld, en dat vindt u in het Oude Testament wel vaker, de wegen van Gods inzettingen en Gods getuigenissen, om in gehoorzaamheid aan Gods getuigenissen en aan Gods geboden te wandelen voor Gods aangezicht? Bedoelt de dichter dat deze mensen liefde tot de Heere en tot zijn inzettingen hebben gekregen en dat dat hun begeerte geworden is om in Gods wegen te wandelen en de paden der zonde en van de ongerechtigheid die van de Heere en van zijn dienst afwijken te mijden en te vlieden? Of wordt hier bedoeld dat het tussen de Heere en de ziel weer vlak geworden is, en dan leg ik de nadruk op dat woordje, de gebaande wegen? Is het een vlak veld geworden? Is het goed geworden tussen de Heren en hun ziel? Zijn de hindernissen die daar lagen, zijn de obstakels die in de weg stonden weggeruimd? Zijn die stenen weggehaald? Zijn die kuilen opgevuld? Is er een vlak veld geworden? En mag die pelgrim nu weten, in overtuiging in zijn ziel, dat de Heere in gunst aan hem denkt? Zijn dat de gebaande wegen? Gemeente, ik zou u voor willen stellen om uit die drie mogelijkheden maar niet te kiezen. Want het kan alle drie bedoeld zijn. En natuurlijk is die pelgrim, voordat hij op reis gegaan is, in gedachten die weg al gegaan. Voordat hij één stap buiten de deur zette. Als hij wist dat dat grote feest van Pasen of van het Loofhuttenfeest dichterbij kwam, dan is hij in gedachten. Het is toch een echte pelgrim. Het is toch een echte die daar in dat huis des Heren voor Gods aangezicht begeert te verschijnen en die er verlangen naar heeft. Natuurlijk is hij in de gedachten die weg al gegaan. En heeft hij die wegen in zijn hart. En ik zou zeggen, het is ook waar dat deze pelgrim, de echte, de ware, die een vreemdeling op aarde geworden is, liefde tot de weg van Gods getuigenissen heeft gekregen. En dat de wet des Heren naar Gods eigen belofte in zijn hart geschreven staat. en dat hij lust heeft gekregen om de Heere te dienen en hem ook te ontmoeten in zijn huis. Dus in dat opzicht zijn de wegen des Heeren ook in zijn hart. En ik denk dat we ook mogen zeggen dat bij die oprecht gemaakte pelgrim door de genade van de Heere, en dat versterkt het verlangen naar de voorhoven des Heeren, de dingen in beginsel in orde gekomen zijn tussen God en zijn ziel. Er is een vlak veld gekomen. Er is die verse en levende weg die God zelf gegeven heeft. En waarvan hij de overdenking mag hebben. En die overdenking daarvan is hem zoet. Die overdenking van die verse en levende weg die hij straks mag gaan aanschouwen als hij in het huis des Heren is en daar het altaar ziet. En dat altaar spreekt hem van de beloften Gods. Dat altaar spreekt hem van de toezeggingen van dat lam Gods dat straks zijn ziel gaat geven tot een rantsoen voor velen. Daardoor is dat geheim ook opgeklaard in zijn ziel. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De gebaande wegen. En die zijn nou in zijn hart. En dat is bij deze pelgrim zo. Zeg ik te veel als ik zeg dat dat nou bij de godvruchtige avondmaalganger ook zo is? Minstens zo behoort te zijn. Dat wij, en daar is de voorbereidingszondag en de voorbereidingsweek toch ook voor bedoeld, dat wij die wegen overdenken. Dat we die in ons hart hebben, gemeente, het is een slechte zaak. Als je na een week van voorbereiding op de avondmaal zondag ineens tot ontdekking, oh ja, het is waar ook, het is vandaag avondmaal. Dat je het niet van tevoren in je hart gehad hebt. En dat je de weg naar de avondmaalstafel nooit eens overdacht hebt. Hoe loopt die weg? En daarom de ware avondmaalganger, die weet toch ook van voorbereiding. En die weet toch ook van de overdenking. En die weet toch ook van die dingen die de Heere in zijn woord daaromtrent zegt en die we in het formulier wat we straks gaan lezen ook tegenkomen. Hoe liggen die wegen? En wat ligt er misschien op die weg? Moet dat ook niet overdacht worden? Wat ligt er misschien tussenin? Zijn het gebaande wegen of niet? Dat is lang niet altijd het geval. Er kunnen een hele hoop dingen op die weg liggen die eraf moeten. In onze verhouding tegenover elkaar. Dat de dingen goed gemaakt moeten worden. Dat hersteld moet worden wat verbroken is. Dat dingen die niet deugen in de afhankelijkheid en in de kracht van de Heere ook tot een oplossing moeten komen. En in onze verhouding tegenover de Heere, wat dacht u daarvan? Wat kan daar allemaal niet tussen de Heere en onze ziel in liggen, waardoor het donker kan worden in onze ziel, waardoor een magerheid over onze ziel kan komen. En dan zal het zaak zijn om eerlijk onszelf te onderzoeken, ligt dat nou aan ons, Heere, wat is er, toon mij waarom gij met mij twist. En daarom zegt het formulier ook als een van de dingen die bij de voorbereiding behoren, want dan moet je je bewust gaan worden van het feit dat de weg niet gebaand is, een iegelijk bedenken bij zichzelf, zijn zonde en vervloeking. En ook dat andere, want als we dan in eigen kracht zouden moeten gaan opruimen, dan is het onbegonnen werk, dat is ook waar, maar het andere mag ook, moet ook overdacht worden wat die grote zaligmaker nu teweeg gebracht heeft om dat te herstellen tussen God en de ziel, en dat hij dus datgene wat scheiding maakte heeft weggenomen en dat de ziel daar kennis van moet zoeken te krijgen. En dat andere, dat zal er toch ook zijn bij hem die waarachtig de Heere zoekt te vrezen en te ontmoeten aan zijn tafel. Lust en liefde om in Gods wegen te gaan en om de Heere in oprechtheid te dienen en lief te hebben in welker hart de gebaande wegen zijn. Maar daar hebt u nou tegelijk een aantal merktekenen van degene die door de Heere genodigd worden. En waar dat niet is, ja, daar ontbreekt toch iets heel wezenlijks. En dan kunnen we ons niet op iets van onszelf beroepen. En dan kunnen we ons ook niet beroepen op kerkelijke rechten die we dan menen te hebben. Gemeente, als wij van deze dingen niets weten, ik zal u niet van het avondmaal houden en de kerkenraad ook niet. Maar avondmaal vieren heeft voor mensen die hier vreemdelingen van zijn niet veel nut. Dat werkt niets uit. Integendeel. Integendeel, dat zou het oordeel kunnen verzwaren. En daarom zie de zaak ineens na. En als we met verheuging des harten en met een innerlijk vermaak, want zo gaat dat dan, als God daar licht over geeft, dan krijg ik de mens er een innerlijk vermaak over. En dan krijgt die verheuging des harten, mag ontdekken dat dit door God in zijn ziel gelegd is. Welke sterkte in God is, dat afhankelijke leven. Diep afhankelijk alles bij de Heere zoeken en alles met de Heere bespreken. Maar ook die gebaande wegen en de hunkering om hem te mogen kennen als een verzoend God in Christus. En de begeerte om in waarachtige bekering met de zonde te breken en weg te doen. Wat scheiding maakt tussen God en de ziel en tussen mens en medemens. Als door de genade Gods deze dingen aanwezig zijn en we die met verheuging des harten mogen bemerken als resultaat van dat werk van de Heilige Geest. Dan worden we hier beschreven door die dichter als mensen die wel gelukzalig zijn. Wel gelukzalig. En dat zei hij nou vanmorgen van die priesters en van die levieten. Ziet u dat u een stap verder gekomen is? Niet alleen die priesters en levieten die in Gods huis wonen zijn wel gelukzalig. Hij was er zo jaloers op. Maar nu ontdekt hij dat Gods volk breder is dan alleen maar priesters en levieten die in het huis wonen. Nu zijn er ook nog mensen bij net zo wel gelukzalig. Die helemaal niet in Gods huis wonen, maar die een heel andere taak van de Heere gekregen hebben. En niettemin eenzelfde dierbaar geloof en eenzelfde afhankelijk leven en eenzelfde honger en dorst naar gerechtigheid. Maar het valt voor die pelgrims nog niet altijd zo mee onderweg. De dichter laat weten dat ze ook hun beproevingen kennen onderweg. Ze zijn goedsmoeds van huis gegaan, de gebaande wegen in hun hart, vol verlangen naar de voorhoven des Heren, maar onderweg, het valt nogal eens tegen. Ze moeten ook nog door het dal van de moerbeziënbomen. Wat is dat voor een dal? Ja, ik weet niet of de vertaling moerbeziënbomen wel zo gelukkig is, net zo min als de vertaling van de nieuwe vertaling waar het gaat over balsemstruiken. U hebt wel eens van Philpotts dagboek gehoord, door Baca's vallei. Nou, die titel heeft hij ontleend aan deze tekst. Zo staat het in het Hebreeuws. Het gaat over het Baca-dal. Laat het zomaar staan, zou ik zeggen. En dan niks met moerbeziënbomen of balsemstruiken. Laten we het maar gewoon het Baca-dal noemen. En Baca, dat hangt samen met een Hebreeuws woord, dat betekent wenen. Het is zoiets als het tranendal. Was er zo'n Baca-dal onderweg naar Jeruzalem? Ik zou het niet weten. Er is, denk ik, geen enkel waterdicht bewijs waaruit we zouden kunnen afleiden dat het Baca-dal echt een geografische aangelegenheid was. Ergens in de buurt van Jeruzalem, waar die pelgrims dan doorheen moesten. Ik denk dat het veel meer op een geestelijke ervaring ziet. In de beleving moeten de pelgrims door het Baca-dal. En of ze dan uit het noorden of uit het oosten of uit het zuiden komen, ze moeten er allemaal doorheen. Wat moeten we er ons dan bij voorstellen? Nou, denkt u zich dan maar een moeilijk te betreden gebied voor. Denkt u zich dat maar in een donker dal, waar letterlijk aan alles gebrek is, waar het heet is en waar het bang is. Een tranendal. Een beproeving. Vol moeite. En daar wordt ervaren hoe arm een mens in zichzelf is. Daar wordt ervaren hoe listig en gemeen de duivel zijn kan. Daar wordt ervaren dat met al je vroegere ervaringen en ondervindingen een mens niet op de been kan blijven. Daar wordt ervaren, opnieuw ervaren, de beleving van onze zwakheid en van onze onwaardigheid. Daar rijst de dood op voor ogen. Daar word je in aanraking gebracht, soms opnieuw in aanraking gebracht met je schuld. Daar kan een mens soms nergens meer bij. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. In het Bakadal wordt de smaadheid van Christus gedragen. Nou, u voelt wel, als ik zo een paar dingen opnoem, dan valt het daar nog niet mee. Dan is dat inderdaad een tranendal, waar een mens zou kunnen bezwijken als hij niet overeind gehouden wordt. Waar alle hoop om nog eens een keer veilig in Sion aan te komen ook bezwijkt. Dan geloof je het niet meer dat het voor jou nog kan. En dan durf je niet meer te hopen dat de Heere in je leven begonnen is. En dan komt overal een streep door te staan. En dan is een mens in zijn eigen waarneming verloren. Schatte mij geheel verloren. Dat is de ervaring van het Bakadal. Ik mocht van geen vertroosting horen. En toch komt die dichter en toch komen de pelgrims in dat Bakadal niet om. Het is daar droog, het is daar heet, het is daar bang, het is daar midden in de dood. En toch opent de Heere daar een fontein. Toch is daar lafenis. Onze vertaling zegt, stellen ze hem tot een fontein. Je kunt ook vertalen, stellen ze het tot een fontein. Dat dal dus. Nou, laten we het zo eerst eens proberen. Stellen ze het dal zelf, dat Bakadal, tot een fontein. Wat betekent dat dan? Gemeente, dit, het gebrek aan water, het gebrek aan alles wat ze daar nodig hebben, dat doet hen met ernst speuren naar mogelijkheden die er wellicht nog zouden kunnen zijn. Wat doet een reiziger die gebrek aan water krijgt en bij wie de dorst nijpend gaat worden? Die kijkt rond of hij ergens misschien een put kan ontdekken. Die kijkt rond of hij misschien ergens een beekje ziet. En als hij geen bron ontdekt en geen beekje ziet, dan gaat hij graven, een put graven, om op die manier te hopen dat hij zijn dorst nog zal kunnen lessen. En als het dan niet lukt, en als dan alles bij de handen afbreekt en je kunt geen bron vinden en je kunt geen beek vinden en met al je graven kun je geen put boren waar water uit de voorschijn komt. Wat worden er dan dringende en hartelijke gebeden opgezonden tot de levende God? Wat worden er dan werkzaamheden geboren uit de nood waarin God gebracht heeft? Uit de nood van de leeggemaakte handen en van de mogelijkheden die afgebroken werden. Wat wordt er dan gezucht tot God? Heere, geef gij hulp in de benauwdheid. En zo gaan ze dat dal stellen tot een fontein. Nee, en dan toch dat dal weer niet. Dan mogen ze wel voordeel trekken uit het leed. Dan mogen ze wel gaan roemen zoals Paulus dat onder woorden brengt in de verdrukkingen. Dan worden ze wel door lijden geheiligd. Maar dan wordt hij het toch die in dat Bakadal hun bron gaat worden. Hun fontein. Want de putten die zij dachten te graven, ze brengen niets voort. En de bakken die wij in onze eigen gerechtigheid uithouden, blijken gebroken bakken te zijn die geen water kunnen bevatten. En de Heere laat ons verkommeren bij onze eigen probeersels en bij onze eigen uitvindingen en bij onze eigen leunsels en steunsels. Nee, zo komt de mens toch niet door dat Bakadal heen. Dan moet het toch weer van boven komen. En dan moet het toch weer zo ook van boven komen. De dichter heeft het ervaren en hij ziet de pelgrims daar straks voortgaan door dat Baca-dal als de regen hen gans rijkelijk gaat overdekken. Het kwam bij God vandaan. Ook in de uren der beproeving en in de uren van de benauwdheid. De regen, die valt dan ook nog meer, maar niet als een miserig buitje op hen neer. Mondjesmaat, zodat het verdampt voordat het zowat op de aarde gevallen is. Maar die regen die overdekt hen rijkelijk. O, wat maakt God het alweer goed met hen. Ziet u waarom de Heer ze nou door dat Baca-dal heen leidde? Waarom hij ze niet een andere weg liet gaan? Waarom hij ze niet voor de passage door zo'n dal bewaard heeft? Waarom deed God dat dan? Om ze weer op hem terug te werpen. Om ze in de oefeningen en in de worstelingen weer bij hem terug te krijgen. Omdat hij weer wat aan hen schenken wilde. En als God wat geven wil, gemeente, dan moet hij er eerst plaats voor maken. Altijd weer. En omdat de Heere wat geven wilde, nam hij hen eerst het een en ander af. En liet hij het hen eerst weer voelen. Zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij kom je nooit in Sion. Zonder mij kom je nooit door dat tranendal heen. Opdat ze het gewonnen zouden geven. En opdat ze zich op God weer zouden verlaten. En opdat ze zich weer op zijn belofte zouden werpen. En opdat ze zijn ontferming weer zouden inroepen. En daarom ligt dat Baca-dal er niet voor niks. Ook niet in een week van voorbereiding. Als God dat zo beschikt. Ik zeg niet dat dat in elke voorbereidingsweek het geval is. Maar het komt toch wel eens voor. Dat onderweg naar de avondmaalstafel de ziel ook dat Baca-dal moet passeren. Dat vrees hem overvalt en dat alles hem bij de handen afbreekt. Als het hem dan maar weer bij de enige springader van de levende wateren doet uitkomen. Om aan de troon der genade aan te houden, Heere, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Ja, en als de Heere zo die pelgrims gedenkt en een milde regen op hen doet neerdalen, dan kunnen ze weer verder. Dan gaan ze ook van kracht tot kracht. Dan grijpen ze moed. En dan worden de neergebogenen weer opgericht. En dan worden de verslagen harten weer bemoedigd. En, datgene wat allemaal neergebogen lag, wat geknakt op de aarde terechtgekomen was, wat geen moed en geen kracht meer bezat, dat wordt weer verlevendigd. Want die pelgrim die eerst met gebogen schouders voortsjokte en geen stap meer durfde en kon doen bijna, die loopt nu weer rechtop, bemoedigd, bekrachtigd, verkwikt door de blijken van Gods goede tierenheid. Een milde regen zond, o Heer, op uw bezwijkende erfenis neer om sterkte aan haar te geven. En dan mag hij zeggen, en dan mag die dichter dat ook van de anderen zeggen, meervoud, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Dat is, ja, de Heere die gaf toen kracht en de Heere die blijft de getrouwe, die zijn volk nooit zal begeven en nooit zal verlaten. Hij is het geheim waardoor ze niet bezwijken. Hij is het geheim waardoor ze niet struikelen. Zijn kracht. U moet daar niet van maken. Zoals wel eens gezegd wordt. En dat lijkt heel wat. Dat lijkt ook heel vroom. Ze gaan van klacht tot klacht steeds voort. Dat moet u er niet van maken. Want dat staat hier per se niet. Is het dan niet vaak zo? Ja, dat kan zo wezen. Want dat zegt de schrift ook, wat klaagt dan een levend mens? Een iegelijk klagen vanwege zijn zonde. En als je daarnaar kijkt en als je daar iets van ontdekt en als de geest je gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Eerlijk is eerlijk, dan heeft een mens heel wat te klagen. Dan heeft hij ook heel wat om zichzelf aan te klagen bij God. Maar dat is niet alles. Op de pelgrimsweg komt dat voor. Dat zegt de schrift inderdaad ook en dat leert Gods geest ook. Klagen over je verdorvenheid, over je menigvuldige afwijkingen, over je ontrouw en over zoveel dat niet deugt en waar God door bedroeft en waar de eer Gods door verduisterd wordt. Dat hoort ook bij het in de week van voorbereiding bedenken van je zonde en vervloeking, opdat er eigenlijk zichzelf vanwege zijn zonde mishagen. Maar gemeente, het is niet alles en onze tekst spreekt daar niet van. Daar gaat het over kracht en van kracht tot kracht steeds voort. En als wij nou zouden doen alsof dat inderdaad het patroon van het leven van Gods kinderen is, dat ze van klacht tot klacht steeds voortgaan, dan zouden wij geen goed gerucht van de Here verspreiden. En dat gebeurt helaas. Dat er geen goed gerucht van de Here en van zijn dienst verspreid wordt. Is het dan echt zo somber onderweg naar Sion? En is de dienst van deze koning dan echt zo'n sombere, zo'n benepen dienst? Hoe somberder wij erover doen, hoe meer mensen, en ook jonge mensen, wij naar de ijdelheidskermis toe drijven, wist u dat? Daarom beveel de dienst des Heren maar aan. Dat kan toch wel leiden? Beveel de dienst van die koning maar aan. Het is de moeite wel waard, jonge mensen, om God te dienen. De dienst des Heren is echt een dienst met vergenoeging. Daar wordt echt vreugde beleefd. Want de koning van dat volk is zo'n goede koning. En als ze reden tot klagen hebben, dat volk, dan toch niet over hun koning. En niet over hun heren, niet over hun zaligmaker. Klagen over zichzelf, maar het zou nog beter zijn als ze dat maar niet hardop deden, maar in de binnenkamer tegenover God. Maar voor de rest is de dienst des Heren een dienst die we hartelijk kunnen aanbevelen. En waarin de Heere dat ook geeft te beleven, van kracht tot kracht. Wat een wonder dat het er zo staat. Want normaal raken ze natuurlijk weer vermoeid. Dat kan niet anders. Maar hier niet. En hoe ouder een mens wordt, hoe minder je ervan kunt verwachten, zouden we zeggen. Hoe ouder een boom wordt, hoe minder de vruchten draait. Maar hier niet, ze worden wel zwakker. Maar Gods kracht wordt in hun zwakheid volbracht. En dan komen ze toch een keer thuis. Aan het eind van de reis, en dat geldt ze allemaal, de kreupelen en de zwakken en de struikelenden en de mensen die zo vaak neerlagen en die weer opgebeurd moesten worden, ze komen allemaal thuis. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Laat het dan moeilijk zijn, maar het is niet helemaal en altoos en eeuwig een bakadal. Ze worden bewaard, zij ook, voor de hemelse erfenis die voor hen bewaard is. Hoe loopt het met hen af? Nu zo, zoals de dichter hier zegt, en hij doelt dan allereerst op dat aardse Sion, die tempel waar ze naartoe zijn, onderweg zijn, en waar ze allemaal naar verlangen. Ze zullen voor God verschijnen, en daar ging het hen om. Niet om die prachtige gebouwen te bezichtigen en niet om te kijken hoe het allemaal zo mooi gemaakt was. En hoe Salomo met al die die kunstenaars bezig geweest is om dat huis te verfraaien, zodat er geen prachtiger huis en geen blinkender goud denkbaar was. Daar gaat het hen niet om. Dat mag allemaal ook. Maar dat is toch als het erop aankomt bijzaak. Waar gingen ze nou voor naar die tempel? Voor God verschijnen. Waar gaan ze nou voor naar het avondmaal? Voor God verschijnen. Voor het aangezicht van die God naar wie ze zo'n honger, naar wie ze zo'n dorst hebben. Voor het aangezicht van die God die ze in hun leven niet meer kunnen missen. Die ze leerden lief krijgen. Voor het aangezicht van de Zoon van God. Om hem te mogen ontmoeten in zijn ordinantiën. Om hem te mogen ontmoeten bij brood en beker. Oh, dan gaat het om hem. En de dichter weet, dankzij de trouw van God, komen ze er straks in Jeruzalem. De dichter weet het en de Heere belooft het, vanwege de trouw van God, komen ze er straks allemaal, ook in dat nieuwe Jeruzalem. De kleinen met de groten, de thuiskomst, het eeuwig met de Heere zijn. En onderweg naar daarheen staat de avondmaalstafel en daar brengt de Heere ze zelf. Door veel bestrijding heen, maar hij brengt ze er. Vroeg of laat, hij brengt ze er, allen die hij er hebben wil. En God geven dat in dat vertrouwen er ook naar de tafel des Heren en naar de gemeenschap aan de tafel mag worden uitgezien. En dan begrijpen we het niet meer. Nou is die dichter op de hoogte gekomen, de milde regen heeft hem verkwikt. Hij mag zelf ervaren van kracht tot kracht voor te gaan. Hij ziet het einde van zijn reis al voor zich. Hij weet, daar zullen we komen, want God is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden, voor God verschijnen. Ze bemoedigen elkaar, ze hebben het lied al op hun lippen. En dan in één keer gaat die man bidden. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Hij was toch zo zeker dat het allemaal goed zou komen. Hij was toch zo zeker ervan dat ze voor God zouden verschijnen. Waarom bidt hij dan nog? Waarom roept hij nog eens een keer de Heere aan? Nog eens extra. Is hij dan weer aan het twijfelen gegaan? Is het dan weer niet waar wat hij zo pas nog voor waar hield? Is het woord van God dan toch niet betrouwbaar? Vormen die verse 8. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. En 9. Heere, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Vormen die twee versen niet een tegenstelling? Strijden die niet tegen elkaar? Zo'n geloofsverwachting uitspreken. En in één keer weer bidden het gebed van iemand die niets meer heeft en die maar van de gunst en van de genade van de Heere afhankelijk is. Dat is nou het leven. Ja, ik zou zeggen, dat is nou echt het leven. Hier vertolkt de dichter geen vreemde en onbekende dingen. Zeker niet voor iemand die zelf ook pelgrim geworden is. Maar hier vertolkt de dichter nou precies wat zo menigmaal de beleving is. Ja, hij gaat van kracht tot kracht steeds voort, maar die kracht moet er wel ergens vandaan komen. En hoe komt die bij God vandaan? Zomaar? Of wil de Heere er van den huize Jacobs om gebeden zijn? En als je er meer en meer achter komt en steeds weer aan ontdekt wordt dat er aan onze kant altijd maar weer gebrek is. En ook na uitreddingen zo vaak toch weer onachtzaamheid. En na een gezegende avondmaalsviering toch vaak weer een terugvallen. En je gaat meer en meer ontdekken wie je zelf bent. Hoe onwaardig een mensenkind is. Wat blijft er dan over? Verschijnen voor God in Sion. Je hebt ervan gezongen. Je hebt erin geloofd. Maar als je jezelf tegenkomt, heb je dan niet te veel gezegd? En heb je dan niet te hoog gegrepen? En heb je dan niet te luid gezongen? Het zal enkel genade zijn, of niet? Als je er mag komen. Als God het onderweg toch niet zat met je wordt. Het zal enkel genade zijn. Als de pelgrim straks toch thuis is. En als het mag gebeuren dat God naar recht hen niet wil schuldig keuren. Als het gebeurt, dan is het alleen om het eeuwig welbehagen. Ziet u, deze pelgrim is niet iemand die altijd zijn pak zo netjes aan heeft. En die er nooit een scheur in heeft. En die er nooit een valse vouw in heeft. Maar die het altijd zo netjes voor elkaar heeft. Deze pelgrim is geen christen die altijd klaar is. En die altijd geloof heeft. En die altijd weer vooruit kan en die altijd bidden kan en die altijd wel avondmaal vieren kan. En als er eens een keer een beetje nood is, dan heeft hij het ook zo weer opgelost. En als hij dan bij zichzelf moet bekennen dat dit of dat niet goed was en dat dat zonde was, dan beleidt hij zijn zonden en God is getrouw en waarachtig en die vergeeft zijn zonden en de zaak is weer opgelost. Altijd netjes in het pak en keurig netjes een parade christen. Zo is deze man niet. Zo is die niet. Zijn zekerheden liggen midden in de gedurige worsteling om van genade te mogen leven. Zoals Paulus, niet dat ik het gegrepen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Dan heeft hij gezongen en nou zit hij weer aan de grond. Ach, hij vergeleek zich vanmorgen toch met een mus. Hij is ook niet zo'n hoogvlieger. Hij heeft gezongen. Soms kan hij dat. En hij kan het nog uit volle borst ook bij tijden. Echt gemeend. Want God geeft hem een loflied op de lippen. Als hij het ervaren mag dat de Heere hem uit de ruisende kuil haalt. En dat de Heere hem verkwikt en vertroost. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Als je in de verflauwing en in de geesteloze donkerheid en de aanmächtigheid weer eens van die milde regen van de Heere mag ontvangen. Maar nou ligt hij weer. Hij kon zo mooi zingen, ja. Maar niet altijd. Hij kon zo mooi zingen. Maar nou is hij bang dat het hem toch nog eens een keer heel laag met hem zal aflopen. Zal toch nog eens een keer omkomen, ja? En de vroegere ervaringen dan, en dat loflied dan, daar kan hij het niet meer mee doen. En vroeger had hij het wel eens goed aan het avondmaal, maar kan hij er nou weer naartoe? Het is nou zo grauw. En waar moet hij nou steun zoeken? En waar komt zo'n mens, als hij een echte pelgrim is, dan terecht? Bij God. O Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Kan dat wel? Als die het dan verzondigd heeft en als die het dan niet waard is, hoor mijn gebed. Kan God dat dan toch nog wel doen, luisteren? Neem het ter oren, o God. En dan noemt hij hem niet de Heere, de God der Heerscharen, Heer. Dat heeft hij wel gedaan. En dan noemt hij hem ook niet bij de naam van Heere Jehovah, de verbondsgod. Maar nou noemt hij hem met de naam God van Jacob. Zo diep daalde die God toch af. De God van Jacob, dat was zo'n beste ook niet. Dat was er een die zijn vader bedroog. Dat was er een die God bedroog. Dat was er een die nergens verdeugde. En toch was God zijn God. Zo is God. En dan krijgt hij toch weer moed. Dan kan het voor hem, ja, dan kan het voor hem ook nog. Als de Heere de God van Jacob is. En daarom zegt die Heere, neem het ter oren. Luister naar mijn klachten. Al mijn zuchten en mijn zorgen. Heere, ze zijn voor uw aangezicht niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet. Amen. We zingen Psalm 38, het 9e vers. Gemeente, we gaan nu samen nog luisteren naar het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal. Althans, het eerste deel van dat formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken niegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van dit formulier. Gemeente, laten wij nu de Heere danken en bidden. Heere, we zien op tot u, nu wij uw woord hebben gehoord in de prediking en nu wij ook de prediking van de kerk hebben gehoord in het formulier ten dienste van de avondmaalsviering. We danken u, Heere, dat gij ons uw woord nog geeft, dat we nog onderwezen mogen worden in het pelgrimsleven, in de hoogten en in de diepten in het leven van hen die onderweg zijn naar Sion. Van kracht tot kracht, zo gaan ze voort. En tegelijkertijd moet gezegd worden, en zegt de psalm, dat ze ook door dat Baca-dal heen gaan. Door dat tranendal, door dat dal van de afbraak. Heren, wij bidden van u dat u het woord dat gepredikt mocht worden op deze dag. En dat we ook uit het formulier meekregen, het onderwijs uit de schriften, wilt zegenen aan onze harten. En dat er waarlijk voorbereiding mag zijn in deze week. Dat gij al de uwen, die gij met genade en liefde wilde begiftigen, en dat al diegenen die gij getrokken hebt en die gij overreed hebt en die gij tot de uwen hebt aangenomen, dat al diegenen van u de Heere ook vrijmoedigheid mogen ontvangen, dat zij het mogen beleven, dat hun sterkte in u is en dat in hun harten gebaande wegen mogen zijn. Heere, werk dat door uw Heilige Geest. Verlevendig hetgeen gij gewerkt hebt. Beur op wat neergebogen is. En geef te beleven bij vernieuwing dat het Israëls God is die krachten geeft. Van wie al het volk zijn sterkte heeft. Degene die vreemdelingen zijn, heren, aan deze zaken die de merktekenen van de ware pelgrims in hun leven niet bezitten. Heren, laat dat eens een keer hun nood worden. Want als we er nu niet bij horen, wat moet dat dan worden als we sterven gaan? Als we nu niet onderweg zijn naar dat hemelse Sion, door u zelf op die weg gebracht, maar als we nog in onbekeerlijkheid voortleven met ongerechtigheid of eigen gerechtigheid, het maakt ook weer niet zoveel uit. Wat moet er dan van ons worden? Als we opgeroepen worden om voor God te verschijnen, dan kan dat nooit met vrede gebeuren. En daarom, Heere, wil ook bekeren die onbekeerd zijn. Wil te sterk worden, degene die van u afwijken, die op een eigen gekozen weg gaan. Wil ontgronden, degene die geen gerechtigheid uit God bezitten. En wilt uw armmakende genade geven, Heere. Want dat is voor alle dingen toch zo nodig. Dat leert ons ook afhankelijk leven. Dat leert ons ook bidden met die dichter. Ook al hebben we dan nog zoveel ondervonden. En al weten we van die milde regen die gij op uw erfenis neergezonden hebt. Maar dat we dan toch met die dichter weer op die plaats komen. Waar we het voor het eerst en bij vernieuwing uitspreken. O God der Heerscharen. hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Heren, we danken u ervoor dat u de God van Jacob bent. Nu staat de deur open. En nu kunnen er nog zondaren, nog Jacobs behouden worden. Zegen uw woord, Heren, en zegen in ieder van ons. En vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 63, het derde vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.